Gemeente van Jezus Christus, alle mensen van jong tot oud hier in de kerk, met alle anderen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Maas uit de Oude Kerk aan de IJssel, die voorheen onze buurgemeente Vinkeveen diende. De kerk is ook aanstaande vrijdagmorgen open tussen 10 en 12. Iedereen kan daar binnenlopen vanwege de behoefte aan stilte, aan een gesprek om rustig het gebouw te bekijken. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de stichting Gaven. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is de lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. Die nooit in schone glans verscheen, dan nu door Gods barmhartigheid. Die met ons lot bewogen, om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Een licht dat in de wereld kwam, wil ons leiden tot kennis van de zaligheid. Tot stand gebracht door het werk van Jezus Christus. Tot vergeving van onze zonden. Leefden we eerst in duisternis, de zon van het heil staat helder aan de horizon. We zingen ervan met vers 4 van gezang 3. We wensen elkaar op welke plaats we ons ook bevinden een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 29 en daarvoor het eerste en ook het zesde vers. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij het weerklanklied 113, daarvan het derde en ook het vijfde couplet. Het lied O Kom, O Kom, Emmanuel, met het derde couplet zingen we O Kom, Gij Oriënt. En met het vijfde O Kom, die onze Heerser zijt. Wij belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. We zullen bidden. Almachtige en eeuwige God en Vader in de hemel. Ja, Heer, die blijdschap waar we van mochten zingen, die mag ons ook op deze vierde Adventszondag kenmerken. De Immanuel, onze Heer Jezus Christus, God met ons, Hij, Gods Zoon, Hij komt. Ja, wij gedenken dat Hij gekomen is in het vlees, mogen wij ook deze week weer doen als christelijke gemeente, als wereld, om zo kerst te vieren. We zien uit naar zijn tweede komst. Alhoewel wij ook beseffen dat dat een moment is waarop het erop aankomt. Dat wij buigen voor u. Dat wij in geloof u omhelzen. O Heer, schenk ons dat. Leer ons uit die volheid te leven. Dat we die blijdschap kennen mogen. Mogen vasthouden ook. Want de omstandigheden kunnen soms zo anders zijn. Blijdschap neerdrukken. Ja, Heer, daar weten wij ook van. Van alle omstandigheden die soms zo moeitevol zijn. En daarom ook nu komen we als gemeente samen. Om ons houvast te zoeken bij u, bij elkaar, in uw woord. En zo bidden wij, Heere, open voor ons de schriften. Opdat we uw woord mogen horen, mogen hebben als richtsnoer in dit leven, in verwarrende tijden. Toch steeds opnieuw richting vinden in uw woord. En het besef dat we onderweg zijn. U komt op ons toe. En er komt een dag. En dan mogen wij u tegemoet gaan in de lucht. Heer, zo leven wij daar naartoe. En wij bidden u dat er nog velen mogen zijn. Die u mogen kennen. In geloof mogen aanbidden. Heer, zo mogen we samenkomen rondom uw woord. En wij bidden om de opening van uw woord. Wil geven dat we onze aandacht erbij kunnen houden. Dat we begrijpen wat we lezen. Dat het door mag dringen in ons hart, in ons leven. Dat het met uw geest ook toegepast mag worden. Ja, Heere, wij hebben u nodig. Dat belijden wij. Ook als schuld. Zonder u kunnen wij niet. Kunnen wij niet bestaan, niet leven. Er is niets in ons wat dat bewerkt. Wij die in zonde ontvangen, geboren zijn. Die zo ook leef in dat besef, dat als wij niet veranderen, wij verloren zijn. Zoals dat beeld ook steeds in de schrift klinkt, het beeld van duisternis en het beeld van licht. En ze staan tegenover elkaar en dan moeten wij het zo beleiden dat wij de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Dat is vreemd. Een vreemde bekoring heeft ons bevangen. Heer, bevrijd ons daarvan, verlos ons van de boze. Kom met uw koninkrijk en geef dat uw koninkrijk doorbreekt. Ook in ons land, ook in Wilnis. In ons leven. Heer, zo danken wij u dat we hier samen mogen zijn. Deze vierde Adventszondag, deze avonddienst, zo vlak voor kerst. Nog enkele dagen. Dat we hier samen mogen zijn, uw naam mogen bezingen. Geeft alles wat we nodig hebben in het begeleiden van de samenzang, in het kosterschap als broeders van de kerkraad. Zegen ons in het schenken van de gaven, in de gebeden, in het luisteren en het spreken. Ja, Heer, wees met ons. Zo bidden wij u deze dingen. Niet om iets in ons, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen Matteüs 21, vers 33 tot en met 46. Matteüs 21 vanaf vers 33, dan lezen we Gods heilig woord. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste. En zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Ze zeiden tegen hem, hij zal die kwaad doen, dat is een kwade dood doen, sterven. Hij zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En toen de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigten, omdat die hem voor een profeet hielden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u, en jij als het woord van God hoort, in het hart bewaart en ook doet. Gemeente, in de verkondiging willen wij in het bijzonder stilstaan bij het 37e vers van Matteüs 21, waar we lezen, ten slotte stuurde hij zijn zoon. Ten slotte stuurde hij zijn zoon. We zingen ter voorbereiding op de woordverkondiging Psalm 80, versen 6 en 9. Laten we direct aansluitend aan de woordverkondiging zien uit Psalm 119 en daarvan de versen 76 en 83. Psalm 119, het 76ste vers, 76 en 83. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ten slotte stuurde hij zijn zoon. Ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Ja, deze advent, deze vierde adventzondag, worden we bepaald bij de ernst van het ten slotte. Dat God zijn zoon geeft. Dat is echt het allerlaatste. Dan heeft hij er alles aan gedaan om zijn volk zalig te maken. Dan heeft hij er alles aan gedaan om de wereld te redden. Wil zijn volk zich laten redden? Wil jij je laten redden? Ja, een indringende gelijkenis zet ons daar vanavond bij stil bij die vraag. Bij het besef, wij redden het zelf niet. Wij kunnen onszelf echt niet redden. Ja, die kerntekst. Ten slotte stuurde hij zijn zoon. Het 37e vers van Matteüs 21. Ja, die tekst die komt op je af. Mede omdat wij leven in het laatste der dagen, de laatste tijden. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Zo dichtbij, zo lang al, zo intens. En steeds opnieuw een stapje daarbij, een waarschuwing daarbij. De val van Assad in Syrië, de voortdurende dreiging voor Gods kinderen, christenvervolging, het gaat maar door en door. De voortgaande ontkerkelijking, het verkillen van de liefde met alle polarisatie in de samenleving van dien. En we kunnen er nooit omheen, maar nu ook zeker niet, om recht te doen aan de rauwheid van het leven. Kijk, wij vieren aankomende woensdag en donderdag kerst, maar dan verwijlen wij maar niet een poosje bij een kind in de kribbe. Dat zou denken, dan zet deze gelijkenis ons met de beide benen op de grond. Hier wordt recht gedaan aan de rauwheid van het leven. Van het leven wat jij kent in het dagelijkse bestaan, of wat je vanaf het nieuws tot je komt, al was het alleen maar weer nu met zo'n aanslag op zo'n kerstmarkt in Maagdenburg. Je zal er maar lopen. Je zal daar maar een kind verliezen. Het is de Zoon van God die onze redder is. Die in de werkelijkheid van ons bestaan gelegd wordt. Die daar ook vanaf heet van ons bestaan. Maar die ook gekomen is tot een oordeel van ieder die hem afwijst. Ieder die hem ter dood brengt, of dood wenst, of dood zwijgt. Die de zonde niet beleidt en laat. Ja, Advent zet stil. Bij de grote dankbaarheid dat het evangelie verkondigd mag worden. Zet stil bij het toeleven naar de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Een heerlijk heilsfeit. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En tegelijkertijd kent deze adventstijd en kerst ook die ernstige kant. Dat het erop aankomt om te geloven in Jezus. En te leven uit het volbrachte werk. Het komt erop aan, want hij komt eraan. Hij is onderweg, de opgestane. Gods zoon, de zonne der gerechtigheid. En daarbij komt het niet op u af dat de geboorte van Gods zoon een aanklacht is. Een aanklacht tegen al onze ongehoorzaamheid en ons ongeloof en het ongeloof van zijn volk. Van het afwijzen van al die boodschappers. Van de boodschap. Van het niet voldoen aan de eis om vruchten voort te brengen. Ja, en dwars daardoorheen zien we die onuitsprekelijke daad van liefde van God. Ten slotte stuurde hij zijn zoon. Ja, zo neem ik je mee naar de gelijkenis van onze heiland. En de context is deze. Jezus heeft gesproken, zie wij gaan naar Jeruzalem. Zie wij gaan naar Jeruzalem. En de discipelen die gingen mee. In de verwachting, nu komt de doorbraak. Nu zal het ervan komen dat het koninkrijk vorm krijgt. Dat het de koning is die overwint. Maar Jezus weet, zie wij gaan naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. Ja, in de tempel te Jeruzalem kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk samen om naar Jezus te luisteren, hij die daar onderwijs geeft. En ze eisen uitleg. Met welke bevoegdheid doet u dat? Wie heeft u aangesteld om zo dit woord te prediken? Op wiens autoriteit bent u hier? Maar daar gaat de meester, daar gaat Jezus niet rechtstreeks op in. Maar hij beseft de dreiging, zo begrijpen. Ze willen hem uit de weg ruimen. Ze accepteren hem niet. Hij kent hun hart. En hij wil hen daaraan ontdekken. Aan die sluwheid. Maar hij wil hen tegelijkertijd ook bepalen bij de goedheid van de Vader. En daarom spreekt hij in gelijkenissen. En er volgen twee gelijkenissen. En die twee gelijkenissen die hebben met elkaar te maken. Wij hebben vanavond de tweede gelezen. In vers 33 lezen we, luister naar een andere gelijkenis. En daar proeven we dat ze in elkaars verlengde liggen, die twee gelijkenissen. De tweede vult zogezegd de eerste aan. Dat is goed om te beseffen. Ja, de eerste gelijkenis die gaat over twee zonen. Kort gezegd, de vader zegt tegen beide zonen, ga aan het werk in de wijngaard. En die eerste die zegt, nee, doe ik niet, geen zin in. Maar hij krijgt er spijt van. Hij krijgt er berouw van. En hij gaat alsnog. En hij gaat aan het werk. En die tweede die zegt, oké, maar die doet nee. En dus twee zonen krijgen allebei die opdracht, gaan het werk in de wijngaard. De een die zegt ja, maar die doet nee. En de ander die zegt nee, maar die doet ja. En dan vraagt Jezus, wie heeft nou de wil van de Vader gedaan? Is dat degene die nee zegt, berouw krijgt en toch gaat? Of is dat degene die zegt oké, maar die het uiteindelijk toch niet doet? Nou, dat is geen moeilijk antwoord natuurlijk, als dat bij jullie thuis zo zou gaan gebeuren. En dat als je bijvoorbeeld een broer of een zus hebt en je vader vraagt het van je en de een die knikt braaf, maar die doet het lekker niet. En de ander die heeft eerst niet zoveel zin, maar die doet het uiteindelijk toch. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je dat toch doet. Hè? Dus dat zeggen ze dan ook. Wie heeft de wil van de vader gedaan? Nou, die eerste. En die het toch doet. Precies. Goed antwoord, zegt Jezus. En dan zegt hij, zo is het ook met mijn volk. Dus de overpriesters, dat is de toepassing van deze gelijkenis, de overpriesters, de schriftgeleerden, ze kennen het woord, ze weten precies wat God van hen vraagt. Maar ze doen niet wat God zegt. Ze geven geen gehoor aan die oproep tot bekering, bijvoorbeeld van Johannes de Doper, die hen oproept, die hen doopt, die hen wijst op het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Maar er is ook een andere categorie mensen. Dat zijn de tollenaars en de hoeren. En die leven in zonde, zeker. Daar wordt ook niks aan afgedaan. Wordt ook niet vergoeilijkt of zo. Maar wanneer zij het evangelie horen en wanneer zij het woord van Jezus horen, dan, en dan raken ze daarvan onder de indruk en dan doen ze wat hij zegt. Dan geven ze viervoudig terug aan wat ze aan iemand te veel gevraagd hebben. Dan hebben ze er alles voor over om om olie uit te gieten over de Zoon van God. En het punt is dus dit, wat Jezus hier aanwijst, er valt een scheiding. Het gaat om geloof, om gehoorzamen en doen. Nou, niet zozeer om afkomst. Nou, niet zozeer omdat je het allemaal wel heel precies weet, vooral ook voor een ander. Maar het gaat erom dat je doet wat hij vraagt. En dan volgt dus die andere gelijkenis. Er was een heer des huizes. En hij plantte een wijngaard. En hij besteedde er alle zorg aan die wijngaard. Alle zorg. En je ziet het voor je, hij maakt een omheining. Zodat er geen vosjes bij kunnen komen, geen wilde dieren bij kunnen komen. Hij maakt een wijnpersbak, er wordt een toren, zoals dat in die tijd ook vaak was, een toren, een soort uitkijkpost neergezet voor bescherming. En dat is het beeld voor het uitverkoren volk van God, voor Israël. Hier ligt ook een link met bijvoorbeeld Jesaja 5. Waar de Heere God het ook zegt tegen zijn volk. Ik heb u geplant. Ik heb u liefdevol verzorgd. Ik heb u alles gegeven. Ik heb u mijn liefde gegeven. Ik heb water gegeven. Ik heb u beschermd. Ik heb u verzorgd. Ik heb alles voor u gedaan. We zongen het ook zojuist met Psalm 80. Dat hij zo die wijngaard heeft geplant. Hij heeft daar zelfs de volken voor uitgeroeid. Met welk doel? Nou, de Heer verlangt naar vrucht. Vanzelf. Hij verlangt naar vrucht. Dat de wijngaard vruchten voortbrengt. Dat er een opbrengst komt. Dat het zo zal zijn. Toegepast op het volk dat het zijn naam zal loven. Dat het zal leven naar de wet. Dat het de naam des Heren zal verkondigen. En hij had geduld tot het de tijd van de oogst naderde. En op dat moment, als de tijd van de oogst nadert, dan stuurt hij zijn dienaren. Oogsttijd. Wat is de opbrengst? Wat hebben jullie te schenken aan de Heer? Aan de Heer des huizes. Ja, zo komen die dienaren daar om polshoogte te nemen, om te zien wat de opbrengst is. De reactie van de landbouwers. Nou, ze deelden de rechtmatige opbrengst niet met hun heer. Maar we lezen vers 35, ze namen zijn dienaren, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. En de Heer Jezus houdt er zijn een spiegel voor. Zo volk bent u omgegaan met de profeten. Met de dienaren van God. Ze doden hen. Tot aan Johannes de Doper aan toe. Onthoofd. Wat doet de Heer? Nou, hij stuurt meer dienaren. Resultaat? Geen vrucht. Geen bekering. Ook deze dienaren werden in elkaar geslagen. In het Grieks staat er zelfs een woordje wat je kunt vertalen met gevild. Gevild, dat de huid er levend van afgestroopt, van afgesneden is. En gestenigd, gruwelijk. En dan. Ten slotte stuurde hij zijn zoon. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. En zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Ten slotte. De tijd is vol. De tijd is vol. Ten laatste, eschatologie. Ten laatste. Einde der tijden, ten slotte. Ten slotte zond hij zijn zoon. Paulus schrijft in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, ja, dat is ook hetzelfde beeld als hier, en Paulus verbindt dat dus ook met de geboorte van Christus. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Hij die gesproken heeft, zie, hier ben ik. En die gegaan is, gezond is, onder ons gewoond heeft, getabernakeld heeft. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ten laatste zond hij zijn zoon. Gemeente, wie is dat anders ook in deze gelijkenis dan onze Heer Jezus Christus? Niemand anders toch, hij is het. Voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Gemeente, we leven toe naar kerst. Nog een enkele dag. En dan vieren we Christus' geboorte. Begrijpt u vanuit deze gelijkenis die de Heer Jezus zelf vertelt, dat het een onvoorstelbaar wonder van genade is. Dat de Vader zijn Zoon gegeven heeft van uiterst geduld. Zo ver gaat God in zijn liefde. En we horen hem denken, zo worden we daarin verplaatst en meegetrokken door Jezus zelf in deze gelijkenis. We horen hem denken, voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben. Dan zullen ze zich wel gewonnen geven. Dan zullen ze zich wel overgeven en in liefde aan hem geven. Dan zullen ze wel vrucht voorbrengen voor mijn geliefde zoon. Ja, ten laatste zond hij zijn zoon. Hoe stuurde hij hem? Geboren uit een vrouw, Maria. Geboren onder de wet, tot zonde gemaakt. Gekomen en het geschiedde. Toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Dat zij baren zou, Lucas 2. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. De zoon gekomen tot het zijne. Zijn volk door deze wereld. Verloren in zonde en schuld. Geboren in een stal. Gelegd in een voerbak voor de beesten. Omdat er voor hen geen plaats was. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo zond de Vader hem. Zijn zoon, zijn enige, zijn erfgenaam, zijn lieveling, zo lezen we in Spreuken 8, zijn lieveling. Ja, gemeente, wij zingen, misschien zingt u het de komende dagen ook wel, of heeft u het al gezongen, rondom een viering op school, waar dan ook. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden die koning. Heerlijk, en het is terecht dat het zo ook mag zijn. Maar in Matteüs 21 lezen we iets heel anders. En dat was de werkelijkheid. Kom, laten wij hem doden. In vers 38. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar. Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden. Kom, laten we hem doden. En zijn erfenis voor onszelf houden. Ben ik dat? Wil ik de erfenis voor mezelf houden? Ben ik zo? Leeft dat in mijn hart? Welke erfenis is dat eigenlijk? Wat houden ze eigenlijk voor zichzelf? Wat willen ze nu niet afstaan aan die Heer des Huizes? Welke vrucht? Over welke vrucht hebben we het hier? Nu gemeente, het is de vrucht dat de Heere ernaar verlangt dat Hij geëerd wordt. Dat we Hem loven en prijzen, Hem dienen. De erfenis voor jezelf houden, dat wil dus eigenlijk zoveel zeggen als de mens zoekt zichzelf. Het is gericht op eigen eer en eigen roem, ego, ik. Dat staat centraal. En niet aan denken dat Hij komt. En dat wij onderweg zijn. En dat wij tot ons doel komen. Waartoe we geschapen zijn. En waarvoor we geschapen zijn. Om Hem te loven en te prijzen. Maar dat het draait om ik. Om hier. Om nu. Om beneden. Als ik het maar voor elkaar heb. Als ik maar op vakantie kan, als ik maar ja, als ik. Is wat de Heer des huizes vraagt onredelijk? Nee. Zo houdt Jezus hen ook voor. Wanneer dan de Heer van de wijn gaat komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? En ze zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven. En zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En gemeente, daarmee kom ik terug op die gelijkenis van die twee zonen. De een zegt nee, maar krijgt berouw en hij gaat. De ander zegt ik ga, Heer, maar hij ging niet. En dat laat zien, er loopt een scheiding, Gods volk uitverkoren, maar tijdelijk op een zijspoor gezet. Andere volken, ze worden aangewezen om vruchten voor te brengen. Heidenen. Mensen die komen in plaats van Israël voor een tijd. En die komen uit alle landen, uit alle volken. Hoeren en tollenaars. Kijk, het gaat er hier om dat er gehoorzaamheid is aan hem. Dat het niet zo zal zijn, wel vroom in uiterlijk, maar in doen en laten. Geen leven tot eer van God. Er zijn er die letterlijk of figuurlijk komen uit de tollenaren en de hoeren. Daaronder zullen ook Israëlieten zijn geweest, zeker. Dus het gaat om het hart, het gaat om de houding. Het gaat om het komen met berouw, met beseffen dat God aan zijn eer moet komen. Dat hij alle eer moet ontvangen. Die in gehoorzaamheid en in geloof de zoon ontvangen. Die wel ontzag hebben. Ja, er loopt een scheiding. En die scheiding die loopt ook door de gemeente. Omdat we ertoe opgeroepen worden om hem te volgen en te dienen. Te zien dat hij ons hart vraagt. Dat we niet alleen met de mond belijden, ja, maar in de praktijk doen, nee. Maar dat we zo ook zullen laten zien, laten horen, dat we hem willen volgen, dat we vruchten voortbrengen, de bekering waardig. We kunnen dus niet zomaar stellen, heidenen zijn in plaats van Israël gekomen, zeker niet. Maar we zien wel dat God ook zo de volken erbij trekt. Om zijn volk, Israël, daarmee ook te laten zien. Dat wat hij aan hen aan zorg besteed heeft. Zo geweldig is geweest dat het niet anders kan dan dat ze hem zullen loven en prijzen. En wij geloven ook dat dat moment zal komen. Dat het ook aanstaande is. Dat zijn volk dat ook zal inzien en dat ze hem zullen belijden. Massaal zien dat nu nog niet. Ja, dat was de gedachte van de Heer des huizes. Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Wat is dat, ontzag hebben? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik er al aan gedaan heb? Ja, met ontzag ontvangen. Dat is voor hem knielen. Dat is ja zeggen tegen deze God. Dat is leven met hem. En daarom, gemeente, smeek ik u, als het er nog nooit van kwam, laat u met God verzoenen. In het besef dat de Vader al zo vaak heeft laten weten, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dat we zo ontzag voor hem hebben. Hem in liefde zullen omarmen, want het komt erop aan, ten slotte. Ten laatste, de volheid van de tijd. De Hebreeën schrijver die verwoordt het zo in de vers 1 van hoofdstuk 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Ontzag. Ontzag hebben voor God. Ontzag hebben voor zijn Zoon. Dat is inzien dat hij recht heeft op je leven. Dat we hem toebehoren. Dat wij in liefde hem antwoorden. Ja, je schrikt ervan, toch? Van die reactie die je hier leest. Kom, laten we hem doden. En toch is het echt gebeurd, gemeente. Zo is het gegaan. Hij, Jezus, hij is gevangen genomen. Hij is ter dood gebracht, hij is de dood ingegaan. De kruisdood als een misdadiger. Dat was ons antwoord op zijn liefde. Dat het ons hart mag breken. Opdat we komen met berouw. En zijn liefde zullen opmerken en zullen beantwoorden, nog is het niet te laat. Ja, zo is het gegaan. Kom, laten we hem doden. En zo is hij gekruisigd. En daarom zo komen wij ook samen met schaamte. Met ons berouw komen we bij hem. Maar hoor, hij schenkt leven. Hij is de opgestane. En hij schenkt leven voor tollenaren, voor hoeren, voor hen die inzien, ik ben het niet waard, maar hij zoekt mij op. Die inzien, ik heb hem nodig, ik kan niet zonder hem. Voor hen die inzien, ik red het niet. Ik red het niet alleen, ik red het niet zonder hem, ik red het niet zonder zijn genade. Ja, zo mogen we leren uitspreken. Ja, Heer, ik heb ontzag voor uw Zoon. Ontzag en eerbied. Ze zullen mijn Zoon ontzien, dat leefde bij de Vader. Ze zullen hem eerbiedigen. Ja, wie dat doet, zo begrijpen we ook uit die gelijkenis, wie dat doet, ontvangt leven. En ik verkondig u, doe dat en leef. Hem ontzien, eerbied tonen. Dat is hem als eigenaar van je leven verheerlijken. Hem ontzien, dat is luisteren naar zijn stem. Ontzag voor hem hebben, dat is knielen voor en bij de kribbe, voor deze Jezus. Straks werkelijk kerst vieren, dat is leven van genade. Eerbied hebben, dat blijkt wanneer je van harte meezingt tot Gods eer. En dat ook uitdraagt aan hen die het maar horen wil. Hij leeft. Ja, zo loven wij het kind van Bethlehem. Zo danken wij de koning der koningen. Onze hoeksteen. Ja, dat beeld, dat brengt Jezus zelf in. Heeft u het nooit gehoord? De hoeksteen. De bouwers die hadden een aantal stenen. Wat moesten ze ermee? Ze hebben het aan de kant gegooid. Door de mensen veracht. Maar door God uitverkoren en als hoeksteen gelegd. En de mensen hebben hem veracht. Wij hebben hem niet geacht. Wij hebben hem niet gekend, niet gegrepen, hebben wij het licht. Maar zo brengt God zelf keer op keer in de verkondiging. Zijn kind, zijn lievelingskind, onder onze aandacht. Ja, geeft hij het opdat wij hem zouden aanbidden. Zijn uitverkoren en daarom besef, geloof. Dat hij het waard is om te loven, om te prijzen, om te verheerlijken, om te bezingen. Het is echt waar, hij komt. Deze Immanuel, God met ons. Ja, zo heeft God hem in de rauwheid van ons bestaan gelegd. Wij hadden het niet bedacht, maar hij bedenkt het. Hij wist het, hoe het zou gaan en toch heeft hij het gedaan. Omdat we hem zouden omhelzen. Opdat we zouden leven. opdat we tot onze bestemming komen en hem zullen groot maken van nu aan en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we de Heer danken voor zijn woord en met hem voor elkaar bidden. Almachtige en eeuwige God en Vader in de hemel. Zo danken wij uw grote naam. Voor uw liefde. dat u uw zoon gezonden hebt. Zoals die indringende gelijkenis. Ons ook als spiegel voorhoudt en slotte zond hij zijn zoon. Ja, allereerst voor uw volk, voor binnen uw volk de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij die wel wisten hoe het hoorde, maar het niet deden. Die op zoek waren om iets te vinden, om Jezus zo ook aan de kant te zetten. We moeten het begrepen hebben. Ten slotte zond hij zijn zoon. Hij zal het over zichzelf hebben. Maar het leidde tot verharding. Anderen zijn erbij getrokken. Zij hebben ingezien. Is niet van plan geweest te zijn om bezig te zijn met godsdienst. Maar door Jezus getrokken en overtuigd. Ja, Heer, dat het ook zo mag zijn in ons leven. Dat wij ervoor bewaard blijven, dat het zo zal zijn dat we met de mond belijden, maar met het hart u niet dienen. Dat we u juist met mond en hart mogen dienen. En zo ook mogen zien op die dag, kerst, als een moment dat de volheid van de tijd er is en dat u uw zoon zendt, gelegd in de rauwheid van ons bestaan, midden in deze wereld. Maar ook in het besef dat u onderweg bent, dat u komt. En dat het erop aankomt dat we ons willen laten redden en haar laten ontdekken ook. Dat u recht heeft op vrucht, op ontzag, op eerbied. Op het verhogen van uw naam. Heere, bevrijd ons ervan dat wij gericht zijn op onszelf. Van nature zijn we dat wel. Willen we zijn als u. Willen we onszelf in het middelpunt zetten. Heere, bekeer ons. En geef dat u de eerste plaats inneemt. En dat we zo getuigen mogen zijn van u. Ja, Heere, zo leven wij toe naar het vieren van de geboorte van de Messias. Ook hier in Wilnis. Wil ons ook gezegende, goede viering en diensten geven. Met allen die zich daarop voorbereiden in het maken van muziek. In het delen van getuigenissen, van verhalen, van de verkondiging. Heer, wil geven dat het goede viering en diensten mogen zijn. Voor de gemeente, voor het hele dorp. Dat we zo een getuige mogen zijn. Heer, dat is ons verlangen, ver weg en dichtbij. Om iets van uw woord te laten zien, daarvan te getuigen. Help ons daarbij. Zegen daartoe ook alle zendingen en evangelisatiewerk. Juist ook rondom kerst. Een tijd, ook voor zendingswerkers die soms mogelijkheden biedt, maar misschien ook momenten geeft van heimwee. Heer, geef daarin volharding. Geef vrucht en zegen op al het werk wat gedaan mag worden. Heer, wij bidden ook voor uw kerk. Wilt u uw kerk ook beveiligen en beschermen, ook juist als er rondom kerst gruwelijke aanslagen kunnen plaatsvinden. De afgelopen jaren horen we daar ook in diverse landen van, dat christenen dan doelwit zijn. Heer, beschermen en bewaar hen. Geef dat ze mogen ervaren dat u met uw heilige engelen omringt. O Heere, zo bidden wij u. Geef dat wij steeds opnieuw onder de indruk mogen komen van het evangelie, ook als we het misschien goed kennen, vaak gehoord hebben. En dat wij misschien dan ook zomaar schieten in een soort stand van beoordeling, wat achteroverleunen. Heer, betrek ons erin. Dat het ook steeds zo zal zijn. Dat het ons gebed is. Wat wilt u dat ik doen zal? Heer, zo smeken wij u. Wees zo met ons. Wees zo met de hervormde gemeente Wilnis. De broeders van de kerkraad. We gaan ook zegenen. Zo ook in al het ambtelijke werk wat ze mogen doen. Ook ten aanzien van het beroepingswerk. We gaan daarin ook leiden en ondersteunen. Heel de gemeente daarin ook betrokken laten zijn, ook in de gebeden. Heer, we danken u ook dat het werk doorgaat, dat de prediking van het evangelie voortgang vindt. Wilt u dat ook zegenen in ons aller hart. Heer, zo bidden wij jou, dat wij de zegen van de omgang met uw woord mogen ervaren. Wil zo ook mensen op ons pad brengen, waarvoor we licht en zout mogen zijn, een hand en voet. Heer, we danken u voor de hoop die u ook geeft. Zo mogen wij ook onze gaven geven, voor kerkbeheer en stichting gaven. Dat we dat doen, blijmoedig, in het besef dat wat wij geven, wij dat teruggeven als uit uw hand. Dat we het mogen doen in het besef dat u het waard bent. En dat ook deze doelen het waard zijn om zo ook te steunen. Omdat ook mensen in aanraking mogen komen, ook moslims, met het evangelie. En Heer wil zo ook al het werk van kerkbeheer zegenen. Veel omvattend, vaak, veel eisend, veel daartoe ook de ambtsdragers bekwamen. Ja, Heer, ga zo met ons. Geef ons zo uw vrede en uw zegen. Vergeef zo alles wat niet was naar uw heilige wil. Geef ons zo nog een gezegende zondagavond en een goede week. In Jezus' naam. Amen. Krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals het gebed ook genoemd, voor kerkbeheer en ook voor stichting gaven. Gaven kunnen thuis ook worden overgemaakt, maar hier ook in de collectezak worden gedaan, van harte aanbevolen. Wij zingen daarna uit weerklank Psalm 71, de versen 13 en 14. Dat is ons slotlied. Ik zal aan u mijn psalmen wijden, o God van Israël. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ik kom er naar beneden toe. Ik kom nu tot aan beneden.